Goedemiddag. Ik lees u de liturgie voor van de middagdienst van zondag 3 juni. We beginnen met het zingen van lied 198 uit de eigen bundel. Eigen bundel, lied 198. Na het moment van stilte, votum en groet, zingen we psalm 136, de coupletten 1 tot en met 4. Psalm 136, de coupletten 1 tot en met 4. Daarna is er een gebed en de verkondiging, waarbij de schriftlezing is Jacobus 1, de versen 13 tot en met 15, en Jacobus 4, de versen 1 tot en met 10. Jacobus 1, de versen 13 tot en met 15, en Jacobus 4, de versen 1 tot en met 10. Dan is de preek, die gaat over het onderwerp als een eerste begin, naar aanleiding van de Heidelbergse Catechismus, zondag 44. En daarna zingen we gezang 88, het vierde couplet. Gezang 88, couplet 4. Dan is het interactieve gedeelte met een gesprek. 2-on-2. Daarna zingen we gezang 285, het vierde couplet. Gezang 285, couplet 4. Dan is het praktische gedeelte met de uitleg. Dan zingen we psalm 51, het vijfde couplet. Psalm 51, couplet 5. Daarna is de collecte, dankgebed en voorbeden. En de uitgesproken geloofsbelijdenis. En tenslotte zingen we gezang 288, de coupletten 1, 3, 4 en 8. Gezang 288, de coupletten 1, 3, 4 en 8. Nog eenmaal alle liederen en de schriftlezing. Uit de eigen bundel 198. Psalm 136, de coupletten 1 tot en met 4. Schriftlezing Jacobus 1, de versen 13 tot en met 15. En Jacobus 4, de versen 1 tot en met 10. Gezang 88, het vierde couplet. Gezang 285, het vierde couplet. Psalm 51, het vijfde couplet. En tenslotte gezang 288, de coupletten 1, 3, 4 en 8. Ik wens u een goede dienst.
Zusters en broeders, jongens en meisjes, hartelijk welkom in deze catechesedienst waarin dominee Ad van der Dussen voorgaat. Ook een hartelijk welkom voor de gasten die in ons midden zijn. Wij hopen dat u met ons een goede en gezegende dienst zult hebben. Ook begroeten we hen die later of nu via internet deze dienst met ons meemaken. De organist vanmiddag is Simon Kadijk. Bij de voorbeden hebben we vanmorgen aandacht besteed aan een ziekenhuisopname en operatie van Joelle Sonnemans en aan het sluiten van de landelijke vergadering. We hebben God gevraagd om de besluiten die daar genomen zijn te zegenen. De collecte vanmiddag is voor het jeugdwerk in onze eigen gemeente. We gaan u eerst zingen lied 198 uit de eigen bundel. En na Votum en Groet zingen we psalm 136, vers 1, 2, 3 en 4. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten wij eerst een ogenblik stil worden voor God. Wij spreken uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen.
Thank you.
Laat ons bidden tot God. Vader in de hemel, Almachtige, wij willen tot ons door laten dringen dat u de wereld geschapen hebt in een grondeloos diep verstand. En dat kan ook niet anders als wij de grondeloze diepten in het heelal inkijken en de cijfers die daarbij horen op ons in laten werken, dan begrijpen we dat het niet anders kan dan dat uw verstand grondeloos diep is, dat u een onvoorstelbaar grote God bent. En des te minder begrijpen we het dat u in een liefde die eeuwig stand houdt naar ons omziet. Ons mensen. En zo komen wij bij elkaar, u en wij, in dit uur. Omdat u dat wilt. En wij willen dat graag waar laten zijn. En bidden u om uw aanwezigheid door woord en geest. In Jezus' naam. Amen. Een catechesedienst over goede werken en begeren. Alles opgehangen aan het tiende gebod. Gij zult niet begeren. Ik lees daarbij uit de brief van Jacobus, uit hoofdstuk 1 en hoofdstuk 4. In de vorige catechesedienst ging het over goede werken. En toen werd gesteld dat je goede werken daaraan kunt herkennen dat ze naar de wet van God worden verricht. En dan is het begrijpelijk dat de catechismus daarna zegt van nou laten we dan die wet van God maar eens gaan verkennen hoe die eruit ziet. En zo kwamen die 10 geboden dan aan de orde. En dan het laatste, dat wordt in zondag 44 besproken. Gij zult niet begeren, niet de vrouw van uw naaste, niet het huis van uw naaste, niet de slaaf van uw naaste. Ge zult uw zinnen zetten op niets dat van uw naaste is. En daar gaat de catechismus dan over verder, om te kijken van hoe zit het nou met die goede werken. En daarom de schriftlezing uit Jacobus. Eerst in Jacobus 1 een stukje dat laat zien hoe centraal de begeerte is als het gaat over de ontwikkeling van zondige daden. Ik lees voor 13 tot 15. Wie in verleiding komt, moet niet beweren die verleiding komt van God. Want God stelt niemand aan verleiding bloot, zoals hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht. Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept. Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde. En is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort. Een paar hoofdstukken verder, in hoofdstuk 4, een blik in het hart van mensen, waarbij de Jacobus dan waarneemt dat het daar in een ratje toe van hartstochten en driften en begeerten is. En dat als dat niet op orde wordt gebracht, dat er dan niet veel goeds uit het mensenhart voortkomt. En er is dan ook een appel, dit gedeelte, om jezelf aan te pakken, afstand te nemen van het kwade en toe te leven naar God.
Ik lees voor 1 tot 10 van Jacobus 4. Waar komt al die strijd, waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren in uw binnenste? U verlangt naar iets, maar krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets omdat u niet bidt. En als u bidt, ontvangt u niets omdat u verkeerd bidt. U wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. Trouweloze, beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God. Denk toch niet dat dit loze woorden zijn in de schrift. Hij die ons het leven gaf, maakt daar vurig aanspraak op. Maar de genade die hij schenkt is nog groter. Daarom staat er, God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. Onderwerp u dus aan God en verzet u tegen de duivel. Dan zal die van u wegvluchten. Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars. Zuiver uw hart, wijfelaars. Weeklaag, wees treurig en laat uw tranen vloeien. Laat uw lachen veranderen in droefheid en uw vreugde in somberheid. Verneder u voor de Heer, dan zal Hij u verheffen. Ook vanmiddag is de dienst weer opgezet in 3 delen. Eerst de verkondiging, dan ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. En daarna nog een toevoeging van meer praktische aard. Ik zal bij de verkondiging gebruik maken niet van de projector, zoals u al gezien hebt, maar van het papier dat in de voorzaal gereed lag. Dus als u het niet hebt, haalt u er nog een, want het is toch wel goed om dat erbij te houden. Dit stuk van de catechismus is berucht vanwege de pessimistische inslag die er uitspreekt als het gaat om een beoordeling van wat wij mensen, als wij gelovig ons toekeren naar God, nou kunnen presteren wat betreft goede werken. Pessimistisch. Kunnen zij die tot God bekeerd zijn, deze geboden, de wet van God, volkomen houden, is de vraag in 114. En dan is het antwoord nee, met deze toevoeging. Ook in de allerheiligsten is, zolang ze in dit leven zijn, pas een eerste begin van deze gehoorzaamheid aanwezig. Daar spreekt pessimisme uit. Een eerste begin van gehoorzaamheid. Het begint net, maar let wel, dat begint niet bij iedereen. In de allerheiligsten is dat eerste begin. Dus nog niet in de heiligsten, al helemaal niet in de heiligen. En nog veel minder in de mensen die nog niet eens heilig zijn. Dus wat blijft er dan eigenlijk over? Het is een hele sterke uitdrukking. Als we nou naar de allergeslaagdste mensen kijken, de allerheiligsten, en we kijken wat die ervan terechtbrengen, dan is het zuinige antwoord, nou, een klein begin. Pas een eerste begin. Nou, dat is niet optimistisch. En daar zullen we straks ook nog verder even naar kijken of dat nou niet al te pessimistisch is gesteld. Maar wat ik veel interessanter vind om mee te beginnen, is om aan te geven dat hier hele belangrijke beslissingen vallen in het gesprek tussen kerk en wereld. Deze beslissing dat het toch heel belangrijk blijkt te zijn. Hoe kijk je naar een mens? Hoeveel verwacht je van mensen als het gaat om goede werken? En eigenlijk is dan de christelijke leer, of die nou in deze zondag goed geformuleerd is of misschien toch iets te, dat even daar gelaten. Maar eigenlijk is de christelijke leer dan toch in grote lijnen uiterst behoedzaam. En zegt, nou, wij zijn inderdaad niet optimistisch. Wij vrezen eigenlijk wat er uit mensenharten allemaal wel niet op kan borrelen. En als het er niet uitkomt, dan valt het mee, dan hebben we geluk. Dan mogen we God danken, maar wat er in mensenharten zit, ja, daar worden wij niet blij van. Lange tijd is dat ook een leer geweest waar de wereld buiten de kerk kwaad om werd. En zei, daar heb je het nou weer, die ellendige pessimisten van de kerk en van het christelijk geloof. Wat wordt er toch ook altijd negatief over mensen gedaan. Zodat je een soort scheidslijn kreeg, heel globaal gesproken, dat de kerk stond voor het pessimisme over wat mensen voor aard hebben. En buiten de kerk het optimisme heerste. Het idealisme ook. En heel interessant is nu dat er een omslag gaande is. Buiten de kerk. Een omslag in het denken van mensen die zelf geen christen zijn, maar die pessimistischer worden. Wat alles te maken heeft met de ontwikkelingen in de wereld. Maar ook met dat ze opgelopen zijn tegen hun teleurstellingen. Hun eigen teleurstellingen. En wat je nu ziet is dat er buiten de kerk meer interesse komt voor deze pessimistische mensvisie. Ik heb bij een Franse denker die nadrukkelijk zegt dat hij niets met het christelijk geloof heeft, uitgesproken waardering gevonden voor dit soort uitspraken. Inderdaad, zegt hij, er zit in het menselijk hart veel boosheid. En bij een Nederlandse denker die een belangrijke prijs heeft gekregen, de Socrates Wisselbeker, Andreas Kinneging, vind je zelfs een hoofdstuk in het boek dat bekroond is. En dat heeft hij uitdagend genoemd, geneigd tot alle kwaad. En hij weet, als hij zelf geen christen, dat dat in de catechismus staat. En hij zegt, ja, ik zie daar wel wat in. Want ik ben aan het genezen van mijn idealisme. En deze meneer Kinneging die zegt, ik vind te veel kwade aandriften in het menselijk hart, dan dat ik nog zo optimistisch kan zijn als ik vroeger was. Kwade aandriften. En daarmee zijn we precies bij het hart van Catechismus zondag 44, omdat hij het heeft over de begeerte. En daarom vroeg ik u om het papier erbij te houden, want die Catechismus doet iets eigenaardigs. Het gaat me nu om vraag en antwoord 113. Wat eist het tiende gebod Gods van ons? Nou, dat tiende gebod, dat heb ik net al geciteerd. Dat luidt, gij zult niet begeren. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, het huis van uw naaste. Ge zult niet begeren de slaaf van uw naaste. Niets dat van uw naaste is, zult ge begeren. En u legt antwoord 113, dat op een hele eigenaardige manier uit. En ik wil u vragen om er nu even naar te kijken en om mee te denken van, hé, wat doet de catechismus hier? Wat doet de catechismus hier voor raars eigenlijk bij de uitleg van dit tiende gebod? Wat eist het tiende gebod van ons? En dan komt het antwoord. Denk eens met mij mee en vertel, wat valt jullie op in deze uitleg van, gij zult niet begeren vrouw, huis, slaaf enzovoorts van uw naaste?
Kom wel even naar beneden. Waar hoorde ik dat, Sjaan? Ik hoorde iemand. Wie vindt het? Ja, doekje.
Dat de catechismus niet ingaat op de vraag, je zult niet begeren, maar tegen alle geboden gods mag je niet zondigen.
Ja, die alle geboden gods. Dat is inderdaad de verrassing in dit antwoord. Ook wel misschien de teleurstelling, want de vrouw en de slaaf en het huis zijn helemaal verdwenen. Maar inderdaad, alle geboden. En wie snapt hem? Wie zegt van, oh, maar hij doet het zo. En daarmee doet hij toch recht op een of andere manier aan dat motief van, gij zult niet begeren. Lees hem nog eens. Wie vat de zwenking die hij maakt hier, zegt, oh, zo bedoelt hij het. Dat is even lastig, maar dit helpt wel. Als we dit helder krijgen, dan vallen de dingen op hun plaats. Desiree.
Ik vind het wel een moeilijke vraag, maar ik denk het positieve. Dus niet het negatieve, dit niet, dat niet, dat niet, maar gerechtigheid liefhebben.
Absoluut. Dus hij heeft gelijk dat er een zwenking ook naar het positieve in zit. En dat is inderdaad het eind van 113, gerechtigheid liefhebben. En wat je nou moet zien is dat eigenlijk dat door dat hele antwoord heen loopt en dat hij zegt van ja, dat begeren, je kunt positief begeren en je kunt negatieve begeertes hebben. De positieve begeerte is alle gerechtigheid liefhebben. Dan begeer je de gerechtigheid. Daar staat tegenover dat je met heel je hart de zonde verafschuwt. En dat je dus zegt, dat begeer ik niet, maar dat begeer ik wel. En dan snap je ook waarom aan het begin staat, zelfs de minste neiging die in strijd is met een van Gods geboden, mag nooit in ons hart opkomen. Dus dat woord neiging is ook weer een vertaling van begeerte. Dus hij zegt eigenlijk, je moet dat begeren waar het in het tiende gebod op gaat, toepassen op alle eerste geboden. Dus we beginnen bij het eerste gebod, andere goden. Begeer je, is het je liefde om met God te leven? Of ben je eigenlijk geneigd om je vertrouwen op andere goden te zetten? Waar gaat nou je begeerte naar uit? Naar de afgoden of naar God? Waar gaat nou je begeerte naar uit als het om het derde gebod gaat? Heb je een neiging, een drift om te vloeken? Of is het je begeerte, je liefde om de naam van God te heiligen? Nou, eigenlijk zegt de catechismus daarmee, gehoorzaam je aan de geboden als je een goede begeerte hebt. Niet vloeken is nog geen gehoorzaamheid. Nee, het is pas echte gehoorzaamheid als je zegt, ik heb maar één dringend verlangen in mijn leven, om de naam van God groot te maken. Dan heb je er pas aan gehoorzaamd. Gij zult niet doodslaan. Waar ligt je begeerte? Is het je verlangen om de naaste recht te doen, te helpen, zodat het één drijfveer voor jou wordt om goed te zijn voor je naaste? Of heb je in je hart driften waardoor je zegt, ik zou hem wel, ik weet niet wat kunnen. Ook al doe je het dan niet, dat is nog geen gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid is pas als je alle verkeerde neigingen kwijtraakt en als je alleen nog maar het verlangen hebt om het goede te doen. Nou, dat gaat eigenlijk een beetje in de richting van wat Jezus in de bergrede zegt. Wat is echt breken? Dat is niet enkel maar de daad, maar het is ook de neiging die je hebt. Het stille verlangen dat je hebt. En het verlies van deze uitleg van de catechismus is zonder meer dat hij eigenlijk minder concreet wordt. Maar de winst is dat hij de vraag naar de gehoorzaamheid op een veel dieper niveau brengt. Het niveau van, wat is nou eigenlijk je diepste verlangen als mens? Foute daden, zegt Jacobus, beginnen met foute begeertes. En goede daden beginnen met goede begeertes. En Enkel maar goede daden, dat zegt nog niks. Welk verlangen zit eronder? Welke wens heb je daarmee? Wat streef je na? En dan is ineens dat stuk van Jacobus 4 zo onthullend. Al die hartstochten die er in het leven zijn. Een mens kan gedreven worden door driften. En soms doet een mens een goede daad vanuit een negatieve aandrift. Je kunt uit pure eerzucht iemand helpen. En dan is het in de definitie van de catechismus geen goed werk. Goede werken zijn alleen die werken die voortkomen uit een diep verlangen om aan God gehoorzaam te zijn. En je bent pas echt gehoorzaam als je de zonde helemaal niet meer wil. Als je ervan gruwt. Als het je vreemd is geworden. Nou, dat is de bocht die hij neemt. En hij past dus dat tiende gebod toe op al de 10 geboden. En daarom zegt hij dus ook dat het te maken heeft met hoe je al de geboden van God houdt. Dat komt in antwoord 114 terug. Het voornemen om niet alleen naar enkele, maar naar alle geboden van God te leven. De wil, de begeerte om alle geboden van God te houden. Nou, daarmee maak je het jezelf stukken moeilijker. Goede daden doen. Och, ik zou niet zeggen dat kan iedereen. Maar dat ligt toch redelijk dichtbij. Maar als het gaat om die dieptelaag, die wortel waar ze uit voortkomen, welk verlangen zit daaronder? Is dat een zuiver verlangen? Is dat een pure wens om God te dienen? Ja, als je het zo bekijkt, is het niet zo gek dat antwoord 114 heel matig uitvalt. En zegt van ja, als dat goede werken zijn, dan valt het tegen. Want ga maar na, hoe zit er in je hart niet toch vaak een neiging naar het andere, waar je mee vechten moet. Een neiging om een hekel aan iemand te hebben, die je dan moet bestrijden om vriendelijk tegen iemand te zijn. En de catechisme zegt, ja, nou ja, dat is heel goed hoor, als je dat doet. Maar onze definitie is, tiende gebod, jij zult niet fout begeren. En zolang er ook nog maar een spoor van valse, verkeerde, kwade begeertes is, is het eigenlijk al mis. Voel je? En dan wordt het zelfs nog tamelijk complimenteus dat de catechisme zegt, maar bij de allerheiligste gaat dat al wel komen. Dus vanuit deze enorm scherpe definitie, als je de lat zo hoog legt, is het eigenlijk een compliment dat de catechisme zegt, maar er zijn mensen die, nou, die komen beslist nu wel op dreef, dat gaat beginnen. Die hebben echt een diep verlangen om alleen nog maar te doen wat God wil. En die hebben over de hele linie van alle geboden een afschuw van het kwade. Trekken niet meer aan op het verkeerde. De kwade aandriften, zegt antwoord 114, zijn dus bij de mensen die echt allerheiligst zijn, toch wel op hun retour. Het is opvallend dat Jacobus een hele praktische brief is. Jacobus is niet zo'n denker. Paulus is een denker onder de apostelen. Daar word je af en toe ook moe van hem. Jacobus is een praktische man. Die zegt van, het gaat mij om dat het geloof zich vertaalt in daden. Daar herken ik christenen aan. Het is heel interessant dat toch ook de doener Jacobus oog heeft voor de kwade aandriften. En dat hij hier dus ook de mensen behoorlijk aanpakt met dat slot van weeklaag, wees treurig en laat uw tranen vloeien. Jacobus ziet mensen die erg voldaan zijn over zichzelf. En hij zegt van, dat mocht wel eens wat minder. Jullie moesten eens wat meer kniezen over die hartstochten die in jullie hart tekeer gaan. Laat uw lachen veranderen in droefheid en uw vreugde in somberheid. Verneder u voor de Heer, dan zal Hij u verheffen.
Altijd riskant zulke woorden om die op iedereen toe te passen. Er zijn mensen, ook hier in de kerk, absoluut zullen ze er zijn, die nu even hun oren moeten sluiten. Mensen die toch al geneigd zijn om te kniezen over zichzelf. Die vinden dat ze het niet goed doen. Nou, die zit al genoeg in de put. Er hoeft echt niet nog een laag overheen hoor. Dit is wel echt bestemd voor de luchthartreurnietz. Voor de gearriveerden. De mensen die denken van, best te spreken over mezelf. En dan zegt Jacobus, mocht wel zo wat minder bij jullie. Jacobus schrijft dus wel als realist. En in dat realisme heeft hij dus oog voor die begeertes en die hartstochten. En ziet hij wat onze eigenlijke strijd is in het leven met God. Dat wij in ons begeerte leven ons met God verzoenen. En op Gods toonhoogte komen. En nu kom ik terug bij het begin. Dat er in de wereld, buiten de kerk, sympathie groeit. Voor deze aandacht, voor de begeertes en de hartstochten en de driften. En dat er mensen buiten de kerk zijn die zeggen, we zijn misschien wel eens te gauw klaar geweest met het christendom. En met de pessimistische mensvisie. En we zien nou hoe waar het is dat als het vernis van de beschaving er wordt afgekrapt, mensen als beesten tekeer kunnen gaan. Daarin liggen kansen voor ons als het gaat over open gemeente zijn. We hebben het in dat kader veel over onze houding. En dat moet ook. Een open houding. We hebben nog veel in te treden. Maar dat is niet het enige. Daar hoort ook bij bezinning op de boodschap. Met welke boodschap treed je eigenlijk naar buiten? En nou ja, dit bijvoorbeeld. Willen we dat nog uitspreken of niet? Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij inderdaad ook als moderne mensen van deze tijd die christen willen zijn, ons beraden op deze dingen en op wat de Bijbel over die dingen zegt. En er ons er dan rekenschap van geven. Hé, hier vallen wel beslissingen. En dan ook niet te bang moeten zijn om hier naar de schrift te luisteren. Zeggen van, hé, laten wij ons dit maar aantrekken. Die Jacobus die was ook niet dom. En laten wij ons dan inderdaad ook niet verbazen wanneer we dit overwogen en beargumenteerd overeind houden, dat we dan ook bijval vinden. Want dit is inderdaad een christelijk realisme, om je ervan bewust te zijn dat het begeerte leven van mensen, dat zo ontzettend moeilijk onder controle te krijgen is. En dan wordt de catechismus ook zo ontzettend waardevol en positief, doordat hij ons dan niet alleen met onszelf laat. En niet ons verwijst naar onze eigen kracht om ons begeerte leven te temmen. Want kijk hoe het in vers 1 antwoord 115 gaat. Waarom laat God ons die 10 geboden zo streng prediken? En dat woord streng, dat is dus dat verhaal van, het gaat echt om het begeren. Wanneer toch niemand ze in dit leven kan volbrengen. Nou, dat is niet alleen om steeds feller te begeren naar de vergeving van zonden, nummer 1. Maar het is ook, nummer 2, opdat wij ons zonder ophouden beijveren. En nu komt er vaak een streep onderzet. En God bidden om de genade van de Heilige Geest. Zoals vaker gezegd, de catechismus noemt de geest veel vaker dan wel eens gedacht wordt. Hier ook weer. En dat is niet maar een frase. Bidden om de genade van de Heilige Geest. Waarom? Vanuit het besef. De geest van God, die heeft kracht en zuiverheid om ons te vormen tot nieuwe mensen. En om ons bij te staan in het gevecht tegen de begeertes. Paulus noemt dat het gevecht tussen vlees en geest. En hier is het christelijk geloof dan ook altijd weer meer dan realistisch. Hier is het christelijk geloof vol vertrouwen. Maar het is wel het vertrouwen van mensen die beseffen dat ze het gevecht in eigen kracht niet kunnen winnen. Het gevecht tegen die hartstochten in je hart. En wat is het dan enorm indringend gezegd, dat wij ons zonder ophouden beijveren en God bidden om de genade van de Heilige Geest, om steeds meer naar het beeld van God vernieuwd te worden. En dan komt toch weer die verwachting naar voren waar het een paar keer geleden over ging. Steeds meer vernieuwd te worden. Tot wij na dit leven de beloofde volmaaktheid bereiken. Het perspectief van de eeuwigheid. Dan pas ontstijgen wij dat moeizame driftenleven van ons. Maar verval niet van realisme in pessimisme. Laat je juist leiden door de belofte van de Heilige Geest tot vertrouwen. Het vertrouwen dat je er niet alleen voor staat om te vechten. Word niet ontmoedigd als het niet hard opschiet. Spring liever een gat in de lucht als je bij jezelf opmerkt: hé, toch een eerste begin. Amen. We gaan zingen, gezang 88, vers 4. Een bede tot God om ons hart dat zo in stukken uiteenvalt te genezen. Er is nu gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Ik leg even voor de gasten uit hoe we dat doen. We vormen kleine groepjes. Een enkeling zegt: ik praat wel even met mezelf. Anderen doen het met z'n tweeën of drieën of met z'n vijven. En daarvoor gaan we in een kringetje dan zitten. En daarvoor reik ik een gespreksvraag aan. Maar zoals dat bij alle gespreksvragen is, het is niet verplicht om je daaraan te houden. Als er andere dingen zijn waarvan jullie zeggen: ach, dat is veel interessanter, ook prima. Ik noem die gespreksvraag, licht ik even toe. Daar citeer ik ene meneer Jan Veenhof. Voor de ouderen onder ons is de naam Veenhof heel bekend. We hadden vroeger professor Kees Veenhof. En die leerde de dominees preken. Die had twee zonen en een van die zonen is Jan Veenhof. En die heeft een boek geschreven en dat heeft hij genoemd Vrij Gereformeerd. En hij vindt het allebei even belangrijk, gereformeerd en vrij. En daarin heeft hij kritiek op deze catechismuszondag. Zijn kritiek is, nou zal ik het even in mijn eigen woorden zeggen, van: nou, dat pas een eerste begin, die allerheiligste, dat is echt te weinig. Als ik Paulus lees, zegt hij, dan heb ik de indruk dat Paulus denkt dat er echt veel meer van terecht kan komen. Nou, dat zegt hij dus op deze manier. De uitspraak van de catechismus blijft onder het niveau waarop Paulus de mens plaatst. Let wel, de mens in Christus. Die mens is niet aan de zonde, de aanvechting en de strijd ontheven. Benoff zegt, ik wil helemaal niet zeggen dat een christen helemaal geen moeite meer heeft met die zonde. Natuurlijk wel. Maar waar het om gaat, niettemin, hij kan en mag in zijn leven de veelvuldige vrucht van de geest gaan vertonen. Dus dat past dat eerste begin, dat is een beetje weinig. Veelvuldige vrucht. Grote trossen. Glanzend fruit. Zegt, tjonge, mooi zeg. De geest zit niet stil. Nou, ter bespreking.
Het lijkt me dat we de kring weer groot zullen maken. En zoals gebruikelijk kijken of we onze winst kunnen doen met wat her en der uit de harten is opgeborreld. Wie zegt, ik heb iets gehoord dat de moeite waard is? Annelies en daarna Loekie.
En die zei dat bij het ouder worden je beter leert realiseren hoeveel bijbedoelingjes je hebt bij de goede dingen die je doet. En de buitenkant is mooi, maar van binnen ken je jezelf. Dat is niet zo. En vond ik eigenlijk ook wel bemoedigend dat ze zei, bij het ouder worden realiseer je dat beter. Want het geeft toch een stukje groei.
Horen jullie dat, jongeren? Bij het ouder worden een stukje groei. Doordat je dieper inzicht krijgt in al die bijbedoelingjes. Loekie.
Wij kregen het in ons groepje dus even over de stelling van Veenhof. En daar heb ik net iets over gelezen in opbouw. En van ene dominee van de Dussen. En dan wilden we toch wel graag dat je dat nog eens uitlegde. Als ik het goed begrepen heb, dan zegt Veenhof eigenlijk, ja, de bekeerde mens kan nu in kracht van de geest zelf vruchten van de geest voortbrengen. En de gereformeerde standpunt is toch meer, iedere uiting van de geestesgave is een gave van Christus.
Het is natuurlijk heel goed om zulke buitengewoon belangrijke artikelen te lezen. Maar ooit zei een stadhouder tegen Paulus, uw vele geleerdheid maakt u in de war. En het risico dreigt ook hier, omdat in het catechismusstuk het eigenlijk helemaal niet gaat over de gaven van de geest. Maar het veel meer gaat over de vrucht van de geest. Dus laat weg het hele debat over hoe zit het met alle bijzondere dingen die de Heilige Geest kan doen. En kijk enkel maar naar zo'n tekst als in Galaten 5. De vrucht van de geest is liefde, zachtmoedigheid, vrede, zelfbeheersing enzovoorts. En dan zegt Veenhof, nou dat noem ik niet pas een eerste begin. Paulus is niet zo van nou heel misschien enzovoorts. Negenvoudig. Dat groeit er allemaal. Dus dat is eigenlijk zijn stelling. Ook kun je noemen dat Paulus dus inderdaad opmerkelijk af en toe spreekt over zijn eigen goede geweten. Wij hebben in de gereformeerde traditie geleerd eigenlijk om ja, bijna een trots te zijn op een kwaad geweten. Dus inderdaad opvallend dat als je Paulus leest dat hij af en toe heel onbekommerd zegt, ik heb een volkomen goed geweten. Dus Veenhof zegt eigenlijk, catechismus doet een stapje terug vergeleken bij Paulus. Nou, de vraag was of we het daar mee eens zijn of niet, of we daar gevoel voor hebben. En je kunt inderdaad, denk ik, wel op goede gronden zeggen van nou, kijk nog eens naar zo'n formulering van zo'n catechismus. En ik heb ook wel bij mensen gelezen die zeggen, ach, het is een beetje een knipoog. Ze hebben het expres ook zo gezegd. En zelfs de allerheiligste, met een knipoog erbij van nou ja, in de eerste plaats, zo vreselijk heilig zijn zelfs de allerheiligste niet. Maar in de tweede plaats ook, ach, je moet soms dingen ook eens fors neerzetten. Goed, wie volgt? Jan.
Wij hebben over de stelling van Veenhof even gesproken en nou een persoonlijke ontboezeming. De catechismus die is natuurlijk ontstaan in ergens 16e eeuw. In een tijd die wij denk ik heel moeilijk kunnen vatten. En misschien is het zinvol om met de uitspraak van Veenhof onze catechismus eens te verrijken. En vraag en antwoord 115a te maken.
Het aardige is dat dat in de Nederlands gereformeerde kerken ook kan. Hè? Dat wij ook zeggen van jongens, die catechismus, als we denken dat hij toch niet helemaal goed de Bijbel heeft weergegeven, nou dan voelen we ons vrij om dat te zeggen en om er eventueel een betere aantekening aan toe te voegen. Jan, we verwachten je voorstel binnenkort. Ik ga eerst naar Piet.
Ik wil graag beginnen met een opmerking over het begin van jouw preek. Je haalt de Franse filosoof aan en een Nederlandse meneer Kinniging. Die allebei zeggen, nou, het valt toch eigenlijk behoorlijk tegen, hè, met die wereld. En dan heb ik de indruk dat Veenhof Om te beginnen moet ik zeggen dat het me verbaast dat we iedere keer weer een filosoof nodig hebben die zegt dat het toch wel tegen, want dat weten we toch allemaal al lang. En dan komen die Veenhoven die zegt, nou, het valt misschien toch wel mee. Ja, kom nou toch, meneer Veenhof. Lees dan die filosofen van Ad. Want die zeggen dat het tegenvalt. En dat zegt de catechismus ook. En dat zegt de Bijbel ook. En ik ben pas even met vakantie geweest. Ik heb daar in een groep mensen ontmoet. Die van het christendom nauwelijks gehoord hadden. En die goede daden doen. Waar ik helemaal beduust van was. Werkelijk ontsteld. En ik dacht, daar kom ik. En misschien jullie ook. Helemaal niet in de buurt. Gelukkig dat zit daar ook nog. En ik zou de Bijbel, de catechisme maar even laten zoals die is.
Het staat ook in spreuken, hè? Dan komt er een spreker en dan denk je, tjonge, geweldig. En dan komt er een tweede spreker en dan denk je, tja, zit ook wat in. Jan, leg je voorstel maar eerst aan Piet voor. Intussen, wat Piet zegt is in die zin ook heel kenmerkend en karakteristiek, dat er inderdaad een eigenaardige wipbeweging zit. Zeg maar zo'n 50 jaar geleden was het doorsnee dat de kerk zei de mens valt tegen en dat de wereld zei de mens valt mee. En er zijn waarnemers die zeggen het is werempel precies omgekeerd, precies wat Piet zegt. Op het moment dat de Franse filosoof en de Nederlander Kinderging zegt de mens valt tegen, wordt in de kerk steeds vrolijker gezegd, de mens valt mee. En dat is inderdaad heel opmerkelijk. En daarom zei ik ook, het is echt van belang dat we ons bezinnen op onze boodschap. Omdat je op dit punt ook, helder moet krijgen. Wat is de boodschap van de Bijbel? Jacobus hebben we vanmiddag gelezen. En nogmaals, of de catechismus het dan perfect heeft geformuleerd of niet, is eigenlijk punt 2. Het is inderdaad buitengewoon bijzonder dat terwijl de kerk aan het schuiven is en zegt de wereld valt mee, er in de wereld denkers komen die tot dat realistischer standpunt komen. Geeft zeer te denken. Een laatste opmerking, vraag Harry.
Ik denk dat de catechisme zichzelf al herstelt bij het punt 2 van vraag en antwoord 115. Steeds meer naar het beeld van God vernieuwd worden. En steeds meer kan alleen maar als er een begin is, want anders werkt dat niet. En als ze de bijzin in vraag 114 hadden weggelaten over die Allerheiligste, dan was er niks aan de hand, want we kunnen het niet voorkomen. Maar staat er, wel beginnen ze met een ernstig voornemen, niet alleen maar enkele, maar naar alle geboden van God te leven. Ik verklaar de meeste mensen in dit gebouw Allerheiligst.
Daar verbleek de paus bij. Die verklaart mensen alleen maar heilig. Wat ik heel leuk vind is dat we op onze catechisatiebijeenkomsten, als het gaat om de belijdeniscatechisatie, met het formulier bezig zijn. En daar hebben we eigenlijk dezelfde trend. Dat we beginnen met te zeggen, nou het staat er allemaal wat onhandig en een beetje niet helemaal goed. En we gaan het verbeteren en we vormen onze eigen woorden en zinnen. En steeds vaker de laatste jaren zijn er toch weer mensen die zeggen, ja, ik vind het toch niet helemaal gelukkig zoals dat door onszelf gemoderniseerde formulier het onder woorden brengt. En zie je een soort terugkeer naar de oorspronkelijke formuleringen. Dat is leuk, dan is dat niet omdat je het traditionele heilig verklaart, maar dat je merkt van, hé, het is nog niet zo simpel om het beter te doen dan toen. Ik nodig u er wel toe uit om kritisch te blijven lezen en als er echt verbeteringen komen, nou, dan moeten ze door de ballotagecommissie, waar Harry zich nu ook bij schaart. Maar wie weet. Ik had gezegd de laatste, maar ja, ik vind het toch zo moeilijk om nee te zeggen. Ik zie daar iemand. Arine.
Ik zal het heel kort houden. Eigenlijk kwam ons gesprekje erop neer dat wij misschien wel tegenvallen, maar dat onze God steeds meer meevalt, als je hem beter leert kennen.
Ik voeg er niks aan toe, want dit is wat we mee naar huis willen nemen. Gezang 285, het vierde vers zingen we nu.
Het laatste stukje over dit thema is praktisch van aard. Ik heb gekozen voor twee getuigenissen. Die komen niet uit de mond van iemand uit onze eigen kring, maar uit iemand, de mond van iemand die heel lang geleden leefde, en uit de pen van een mevrouw die kort geleden een roman geschreven heeft, waarin dit thema ook aan de orde komt. Twee citaten. Het eerste is van een kerkvader die uit roeping bisschop werd, maar daar totaal geen aanleg toe had, want het was een hele teruggetrokken man die veel liever dichterlijk bezig was en in de stilte van het klooster met God verkeerde. Maar het was zijn roeping om bisschop te worden, en toen kwam hij met allemaal ruzies en gedoe in aanraking. En na een aantal jaren stopte hij ermee, want hij kon dat niet aan. Hij is zeer beroemd geworden door de geschriften die hij heeft nagelaten. Hij leefde en werkte in wat nu Turkije is, Gregorius van Nazianzen. En hij heeft een morgengebed nagelaten. Dus haakjes, hij heeft zich pas op 27-jarige leeftijd laten dopen. Het kan betekenen dat hij daarvoor geen christen was. Ik weet niet of hij uit een christelijk milieu afkomstig was of niet. In elk geval, toen hij 27 was, heeft hij de keuze gemaakt voor Christus. En hij heeft een morgengebed nagelaten dat ik u twee keer voorlees. Het is kort en het is, vind ik, een bijzonder getuigenis van een broeder in de Heer. Bij het ochtendgloren geef ik aan mijn God de hand, dat ik geen duistere daad stel of koester, maar dat ik u bovenal de dag opdraag, onberoerd blijvend en meester van de hartstochten. Ik schaam mij dat ik op mijn oude dag nog zo slecht ben en ik aan uw tafel deelneem. Zo weet ik mij gestuurd, mijn Christus. Houd gij mij in het rechte spoor. Nog één keer, woorden die je niet meteen kunt plaatsen, even weglaten. Laat de lijn helder zijn. Bij het ochtendgloren geef ik aan mijn God de hand, dat ik geen duistere daad stel of koester, maar dat ik u bovenal de dag opdraag, onberoerd blijvend en meester van de hartstochten. Ik schaam mij dat ik op mijn oude dag nog zo slecht ben en ik aan uw tafel deelneem. Zo weet ik mij gestuurd, mijn Christus. Houd gij mij in het rechte spoor. De tweede stem is die van een Amerikaanse mevrouw, Marilyn Robinson, die een boek heeft geschreven waarmee ze allerlei prijzen heeft gewonnen. En het is een boek dat gaat over een oude dominee die te horen heeft gekregen dat hij niet lang meer te leven heeft, en die nu aan zijn zoontje een hele lange brief schrijft waarin hij zijn leven overziet. Het interessante is, dan denk je, oh, dat is een soort christelijke streekroman. Maar nee, dit is een boek dat bij een hele wereldlijke uitgever verschenen is. De wereldlijke pers van Amerika heeft unaniem dat boek geprezen, gezegd, het is een meesterwerk. Wat is dit ontzettend waardevol. En van daaruit geef ik een paar citaten vanuit wat die oude dominee, die mevrouw Robinson beschrijft, aan zijn zoontje doorgeeft over de 10 geboden. Ik noem het ook omdat hij dus wel ingaat op dat 10e gebod in zijn letterlijke betekenis. Hij zegt, ik vraag je aandacht voor de 10 geboden, zegt hij in zijn brief aan zijn zoontje. Het 10e gebod, gij zult niet begeren, is niet af te dwingen door de maatschappij, door de wet. Het is zelfs niet af te dwingen door jezelf. Zelfs niet met de beste wil van de wereld. Het 10e gebod, gij zult niet begeren, wordt
continu geschonden. Ik heb je nooit verteld hoe ik geleden heb bij het zien van al die huwelijken. En dan komt er een beschrijving van huwelijken waar hij jaloers op was, want zijn eerste vrouw was heel vroeg overleden, tientallen jaren als weduwnaar geleefd. En hij schrijft nu aan zijn zoontje, hij is dus op zijn oude dag hertrouwd, heeft een kind gekregen. Ik heb je nooit verteld hoe ik geleden heb bij het zien van al die huwelijken. Ik was jaloers. Ik geloof dat de zonde van de begeerte gelegen is in dat gevoel van wrevel dat je kunt voelen als mensen die je heel graag mag hebben waar jij naar verlangt, maar wat je niet hebt. Ik ben er nooit in geslaagd aan dat gebod gehoorzaam te zijn. Gij zult niet begeren. Ik ben het ervaren van die ongehoorzaamheid grotendeels uit de weg gegaan door erg op mezelf te blijven. Ik wou maar liever niet te veel van al die huwelijken zien. Dus ik bleef op mezelf. En zo ging ik het uit de weg. Ik ben er zeker van dat ik mijn roeping beter had vervuld als ik die begeerte bij mezelf gewoon aanvaard had. Als iets onontkoombaars. Zoals Paulus gedaan lijkt te hebben. Als de doorn in mijn vlees, zo gezegd. Wees blij met wie zich verblijdt. Ik heb dat al te vaak erg moeilijk gevonden. Ik was er beter in mee te treuren met de treurenden. Dat is geen grapje. Maar het is wel grappig als ik over er nadenk. Dit is moderne literatuur die de dieptepeiling van Jacobus onder woorden brengt. Laten we ons zingen in aansluiting aan wat daar straks gezegd werd, dat we groot mogen denken van God omdat Hij meevalt. Psalm 51, het vijfde vers. De collecte voor ons jeugdwerk wordt nu gehouden. Augustinus heeft gezegd, bidden is verlangen. Laten wij vanuit die houding samen het Onze Vader bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. We beëindigen de dienst met het belijden van ons geloof namens u. Zal ik de apostolische geloofsbelijdenis uitspreken. En met het zingen van gezang 288. We hebben nu een aantal liederen gezongen, kijkend naar ons verdeelde hart. Dat laatste lied, dat kijkt de grote toekomst in, waar de catechismus dus ook op zin speelt. We zijn op weg naar de totale overwinning van alle kwaad. Nadat de geloofsbelijdenis is uitgesproken, zingen we gezang 288, vers 1, 3, 4 en 8. Ik wil u vragen te gaan staan. Met de Wereldkerk zeggen wij het mee. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het Rijk van de Dood, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van zonden, de opstanding van het vlees en het eeuwige leven.
Thank you.
De genade van onze Heer, Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u en jullie allen.